Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 68 en daarvan het 9e vers. God wagens boven het luchtig zwerk. Psalm 68, het 9e vers gaan we samen zingen. U zal worden voorgelezen uit de brief aan de Hebreeën en daarvan het 4e hoofdstuk, Hebreeën 4. Maar eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de belijdenis van Nicea. Dus we doen belijdenis met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we Psalm 48, het laatste vers, want deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, den Almachtigen Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit een Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met een vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel, en vlees geworden is van den Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons is gekruisigd, onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in den Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van den Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, dien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging de wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van den zevende dag al dus gesproken. En God heeft op den zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degenen wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zo lang een tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigen vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des merks, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welken wij te doen hebben. Terwijl wij dan een groot en hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot een troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 47 en daarvan het derde, het vierde en het vijfde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Psalm 47, vers 3, 4 en 5. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn twee collecten en die zijn bestemd voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmorgen een ogenblik stil bij het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Hebreeën 4. En daarvan nader het 14e vers, waar het Heerenwoord al dus luidt. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Die door de hemelen doorgegaan is. Een paar woorden om te onthouden misschien vandaag. Die door de hemelen doorgegaan is. Dat wijst ons op het heilsfeit van de hemelvaart. Hemelen, meervoud, de plaats waar God is. Die door de hemelen doorgegaan is of ingegaan is. We staan vanmorgen stil bij de hemelvaart op een dag van herinnering. Misschien is het goed om eerst eens even een paar dingen over de hemelvaart gewoon te noemen. In de eerste plaats gaat het bij Pasen over het leven. Jezus is gestorven en kwam tot het leven. In de paasboodschap horen we het leven voor dode zondaar. Er is een levende zaligmaker voor dode zondaar. Goede Vrijdag gaat over betaling. Zondige mensen hebben schuld bij God. Die schuld proberen we misschien zelf te betalen. Of door andere mensen te laten betalen. Maar dat zal niet gaan. Want onze schuld is geestelijk van aard. En daar zijn geen aardse middelen om die schuld te betalen. Goede Vrijdag brengt ons bij het enige betaalmiddel. En dat is het offer van Christus. Zijn levensoffer. Een ander betaalmiddel is er niet als we God gaan ontmoeten. Dat is de boodschap van Goede Vrijdag. Dat we betaling nodig hebben en dat er betaling mogelijk is in dat offer van de Heer Jezus Christus. Hemelvaart brengt ons bij de kroning van de zaligmaker. Hij kwam als de vernederde naar de aarde. Hij werd geboren in de kribbe van Bethlehem. En hij komt als de verheerlijkte de hemel weer binnen. En daar wordt hij gekroond. Heeft hij eer en heerlijkheid ontvangen. En is hij samen met de Vader in het midden van de troon. De zaligmaker keert terug naar de hemel. We hebben ervan gezongen in Psalm 68. De kerker werd u buiten, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen. Hemelvaart is dus de kroning van de middelaar. De kroning met eer en heerlijkheid, Hebreeën 2 vers 9, dat is één. En we hebben dus een verheerlijkte zaligmaker in de hemel. In de tweede plaats is de hemelvaart ook een ingaan van de Heere in de hemelse heerlijkheid, die door de hemelen doorgegaan is. Nu kunnen we daar in onze tijd natuurlijk een beetje spottend en minachtend over doen. Want we weten, onze aarde is een planeet in een enorm groot heelal met allerlei planeten en zonnen en noem maar op miljarden. En nou zou de gedachte kunnen reizen dat de Heere boven de lucht tenslotte door dat hele grote heelal is gegaan met al zijn miljoenen lichtjaren. Om dat tenslotte te eindigen in een soort onbekende ruimte. Dergelijke gedachten spelen bij jongeren en ouderen. Hoe moeten we ons de hemelvaart nou precies voorstellen? En eigenlijk is het heel eenvoudig. U weet, onze gedachten, die zijn allemaal driedimensionaal. We denken aan een lengte, we denken aan een breedte en we denken aan een hoogte. Heel ons werkelijkheidsbesef is driedimensionaal. Wij leven in deze ruimte, in deze kerkzaal. Heeft een lengte, een breedte en een hoogte. En overal op de aarde kom je dat driedimensionale tegen. Maar kijk, God is niet driedimensionaal. God is misschien wel van veel meer dimensie. 4, 5, 6. Dat weten wij niet. God is de Almachtige. En wat is er nu met hemelvaart gebeurd? De Heere is in die goddelijke ruimte die van veel meer dimensies bestaat ingegaan. Met zijn lichaam. En daar is hij nu. Samen met Mo, met Elia en met Henoch en de engelen en zijn vader. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Als we maar goed begrijpen dat God niet driedimensionaal is, maar veel meer is. En dat de Heere met de hemelvaart is ingegaan in die goddelijke ruimte. Dan bent u één keer van allerlei vragen, wat zit er dan achter het heelal en hoe zit dat dan in die ruimte en zo, bent u één keer verlost. En soms laat de Heer dus even iets zien uit die goddelijke ruimte. Bijvoorbeeld aan Saulus op de weg van Tarsen. Hij mocht toen even in die ruimte kijken en toen zag hij de Heer Jezus. En die zei tegen hem, Saul, Saul, wat vervolg je mij? En Stefanus mocht er ook even in kijken. En toen zag hij de Heer Jezus staande aan de rechterhand Gods. En Johannes de discipel, de apostel, heeft er in de openbaring ook ingezien. En heeft er wat van opgeschreven in het boek Openbaring. Dus de hemelvaart is helemaal niet zo moeilijk te verstaan. Niet dat we dat kunnen begrijpen. Wij als driedimensionale mensen kunnen dat natuurlijk niet begrijpen. Maar de Heer is in die goddelijke ruimte om eenmaal terug te komen in heerlijkheid. Dat is de tweede opmerking bij hemelvaart. En een derde opmerking. Ja, de hemelvaart die wordt ons zo duidelijk in het Oude Testament voorzegd. Door twee voorbeelden, Henoch en Elia. En ook doordat het wordt vermeld, bijvoorbeeld in de 110e psalm. En die hemelvaart is ook werkelijkheid geworden. De Heer is inderdaad opgenomen in heerlijkheid. En van daar zal hij wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En van die werkelijkheid getuigt dan ook onze tekst. Hebreeën 4 vers 14. We beluisteren onze tekst, die verheerlijkte middelaar, Christus in de hemel. En dan zien we in onze tekst drie dingen eigenlijk. In de eerste plaats, wij hebben een hoge priester. Wij dan een grote hoge priester hebben. Dat is het eerste wat we bij de hemelvaart moeten onthouden. Wij hebben een hoge priester. In de tweede plaats moeten we onthouden bij de hemelvaart die door de hemelen doorgegaan is. En in de derde plaats moeten we die belijdenis vasthouden. Dat zijn de drie punten, die staan letterlijk in onze tekst als het gaat over de Heer Jezus in de hemel. We hebben een hoge priester. Hij is door de hemelen doorgegaan. En we moeten die belijdenis vasthouden. Gemeente, u weet, de Hebreeënbrief is gericht aan mensen die oorspronkelijk een Joodse opvoeding hebben gehad. En die van kinds af aan hebben gehoord van de tabernakel en van de tempel, van de grote feesten, van de priesters, van de levieten, en die daarmee groot zijn geworden. Net zoals onze kinderen groot worden met de Bijbel, de geschiedenis van Abraham, van Isaac, van Jacob, de psalmen. Dat zet een stempel op hun leven. Dat kun je nooit meer vergeten. Zo konden die Joodse mensen nooit meer vergeten dat ze elk jaar het Pascha vierden met hun ouders. En dat de oudste zoon dan tegen zijn vader zei, wat betekenen deze dingen? En dan ging vader uitleggen over de uittocht uit Egypte en over Mozes en over het belang daarvan. Die Hebreeuwse christenen waren daar dus door gestempeld. Daarna is de evangelieboodschap gekomen van de Heer Jezus als de gekomen Messias. En ze hebben door het geloof die boodschap aangenomen. We lezen in de schrift die zijn woord gaarne aannamen die werden gedoopt. Dat door het geschonken geloof. En zijn die Hebreeuwse christenen, die mensen die van oorsprong Jood zijn, die zijn christen geworden. Joden christen. Nu is het moeilijk geworden voor de Joodse christen. Er komt vervolging, er komt minachting, hun goederen worden geroofd enzovoort. En dan dreigt het gevaar van afval. Een terugval in bijvoorbeeld het Jodendom. En heel die brief aan de Hebreeën is in feite een vermaning, een aansporing om te volharden in de Bijbelse boodschap, in dat ware geloof. Vandaar dat in Hebreeën 11 ook zo uitvoerig wordt geschreven over dat geloof. En de Hebreeënbriefschrijver gaat er aan die Hebreeuwse christenen tegen de achtergrond van het Oude Testament eigenlijk de heilsleer nog eens uitleggen. Je zou zeggen, die Hebreeën een soort preek. Een soort preek gericht aan Joden, christenen, om te volharden in de leer die naar de godzaligheid is. In dat verband komt hij in dit hoofdstuk over de rust. Hij spreekt over Jozua. Hij spreekt over de schepping. Bij de schepping heeft God op de zevende dag gerust. Maar, zegt de Hebreeën, dat was niet de rust die uiteindelijk bedoeld werd. De rust van de Sabbat. Er was ook een rust van het land Kanaan. Jozua heeft ze door de Jordaan geleid en toen kwam dat volk in Kanaan, het land der rust. Maar dat was ook niet de definitieve rust. De definitieve rust, die komt nog. Kijk maar in vers 9, er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Er is nog een komende rust en dat is de eeuwige rust. Dat is de rust in de voleinding. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde die eenmaal uit de hemel zal neerdalen, het nieuwe Jeruzalem. En nadat de Hebreeën die schrijver heeft geschreven over die rust, gaat hij verder en hij wijst op het woord van God, wat levend en krachtig is, dus dat moeten we niet miskennen, en gaat hij tenslotte aansporen om te volharden. Vers 14 tot en met vers 16, en hij zegt, wij hebben een grote hoge priester. Dan grijp ik terug op die oud-testamentische achtergrond waarin een hoge priester was. Er waren in het Oude Testament in de eerste plaats profeten. Denk aan Elia en Elisa. Denk aan Jesaja, Jeremia. En Joodse mensen kenden die profeten. Daar spraken ze over, daar lazen ze van. Die profeten gaven onderwijs. Profeet is er vooral om onderwijs te geven, om getuigenis te geven. Er waren ook in Israël profeten, scholen vanaf de tijd van Samuel. En vanuit die scholen werd er onderwijs gegeven. Onderwijs aangaande Gods boodschap en aangaande Gods wetten. Naast de profeten had je koningen vanaf David en Saul. Koningen waren gezalfd om over Israël te regeren als een theocratisch volk. Een volk wat door God werd geleid, uniek in de wereldgeschiedenis, theocratie, in het Oude Testament, unieke gestalte van het Koninkrijk Gods, is daarna ook nooit meer in die vorm zo gestalte gekregen. Natuurlijk, er kunnen lijnen worden getrokken, maar er bestaat vandaag de dag dus niet meer een theocratie zoals in het Oude Testament. Dat moet ik even helder zeggen, want je komt wel eens met jonge lui in aanraking en zegt, ja, moeten we dan als iemand steelt de hand gaan afhakken en moeten we dan ook als iemand vloekt hem gaan doden enzovoort. Dat waren bepalingen die hoorden bij het Oude Testament en de theocratie die toen gestalte kreeg. Het Nieuwe Testament is de staatsordening en is de manier van samenleving ietsje anders. Alhoewel natuurlijk die boodschap van het Oude Testament wel van kracht blijft. Naast de profeten dat je koning, dat volk regeert, en Christus de eeuwige koning, die zonder onderdanen niet zijn kan. En tenslotte dat je de priesterdienst. En dat was eigenlijk het hart van heel het volksleven van Israël, de priesters. Want die priesters die waren bezig in de tabernakel. En die priesters die offerden. En die priesters die schaduwden iets af van de komende Messias, van de middelaar, van de weg der verzoening. En nu wordt hier in onze tekst gesproken over de hoge priester. Je had allerlei soorten priesters. Je had levieten, ook zonen van Aaron. Je had priesters. En je had tenslotte ook de hoge priester. Er was er maar één. En die hoge priester, eerst was Aaron, de tweede was Eleazar. En zo was er door het volksleven van Israël voortdurend een hoge priester. In de tijd van David had je Abjatar. In de tijd van de richter had je Eli. Het waren priesters en die werden, elke keer was er één hoge priester. Dat was als het ware de man die het centrum vormde van de eredienst in het Oude Testament. Dat wisten al de Joodse christenen. En nu wordt hier gezegd dat we een grote hoge priester hebben. Eén grote hoge priester. Aaron, Elias en al die mannen die ik genoemd heb, waren hoge priesters. Menselijke hoge priesters. Jezus de grote hoge priester. Hij is uniek. Dus die enige ware hoge priester. Daar ging het uiteindelijk om in heel die oud-testamentische eredienst. dat de Messias zou komen in zijn profetisch, in zijn koninkrijk, maar vooral in zijn priesterlijk ambt. En wat heeft die hoge priester dan gedaan? En wat heeft dan de kerk des Heeren in deze hoge priester? Want er staat, wij hebben een hoge priester. We hebben een grote, we hebben één unieke hoge priester. Wat is dan het merkelijk, wat is dan dat grote van die ene grote hoge priester, Jezus Christus. Nou, daar gaan we eerst eens even wat bij stilstaan. Het gaat over hemelvaart. Want wie is dan die zaligmaker? Wie is die koning die nu aan 's vaders rechterhand is? Die hier dan genoemd wordt, die grote hoge priester. En wat is ook het bemoedigende van een dag als hemelvaart? Nou, de eerste plaats, die hoge priesters die brachten offers. Hadden ook de leiding over de offers. En vooral op grote verzoendag had die hoge priester een geweldig belangrijke taak. Zal ik zo bij de tweede gedachte nog wel op terugkomen. Maar die hoge priesters die brachten voortdurend een lam of een ander dier ten offer. Een dam voor zichzelf en een lam voor het volk. En al die lammeren die beelden uit dat er een offer gebracht moest worden. Een hoge priester offerde. De grote hoge priester offert ook. Niet een lam. Het werd een duif voor hem geofferd toen hij werd geboren en hij werd voorgesteld in de tempel. Maar hij heeft het geen lam geofferd. Hij heeft zichzelf geofferd. Wij hebben een grote hoge priester. We hebben een zaligmaker die zich heeft geofferd toen hij naar de aarde kwam en in de kribbe lag. Toen hij omwandelde en moest vluchten naar Egypte. Toen hij 3,5 jaar lang hier op deze wereld onderwijs heeft gegeven en bijvoorbeeld verzocht werd door de duivel. Ze vooral geofferd. Toen hij stond voor het Sanhedrin en zweeg. Hij stond voor Pilatus en zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En als onschuldige veroordeeld werd tot de dood. We hebben een hoge priester. Het kruis van Golgotha. Daar heeft hij betaald. Daar heeft hij de kop van Satan vermorzeld. En is zijn priesterlijk ambt tot de allergrootste hoogte gekomen. Het is de enige hoge priester van de kerk. De enige zaligmaker. De enige, nou hij offerde zichzelf. Wij hebben een hoge priester. Gemeente jong en oud. Er staat een diepe gedachte. Dat we een hoge priester hebben die gewillig, volkomen en bereidwillig zich aan het kruis van Golgotha heeft geofferd. En dat wij die hoge priester hebben, die grote. Dat we daar alleen de toevlucht maar toe nemen. En dat we daar alleen maar op kunnen hopen en kunnen verwachten. En dat hij alleen voor de schuld van de zonde heeft betaald. Er is een zaligmaker in de hemel. Die met zijn offerambt volledig heeft betaald. De tweede plaats. Een hoge priester moest ook bidden. Grote verzoendag. Op andere tijdstippen moest hij bidden voor het volk. Hij was een voorbidder. Bidden is iets vragen aan God. Aanbidden is God verheerlijken. De aardse hoge priesters hebben de nood van Israël, de verlangen naar de komst van de Messias gebracht aan de troon der genade. Aaron heeft gebeden, Eleazar heeft gebeden, Eli heeft gebeden. Keer op keer werden die gebeden gebracht. Tot op de dag van vandaag staan de Joden bij de klaagmuur te bidden. U kent ze wel, die mannen in die zwarte pakken met die hoeden op. Ze staan daar te bidden en ze staan nog steeds te bidden om de komst van de Messias. De Messias is al gekomen, dat is het aangrijpen in de ontmoeting met orthodoxe Joden. Je zou graag zo zien dat hun ogen erover opengaan, dat een deksel van hun aangezicht zou worden weggenomen. Dat ze mogen zien dat hun Messias al gekomen is. De hoge priester bad. Die hoop was niet zelf de Messias. Deze grote hoge priester heeft ook gebeden. Hij heeft op aarde gebeden uit zijn omwandeling op aarde. Hij was overdag in de tempel en 's nachts vaak biddende op de berg. Hij heeft gebeden in het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17. Hij heeft zijn discipelen leren bidden in de bergrede, het Onze Vader, het volmaakte gebed. Hij heeft gebeden toen hij stond bij het graf van Lazarus. Vader, ik wist dat gij mij altijd hoort. Bidden het leven geleid op aarde. Maar boven ook in de hemel. De apostel Paulus zegt die ook ter rechterhand Gods is die ook voor ons bidt. En dat bidden is een bidden geworden op grond van zijn offer. Dat bidden is ook een eisen. Een eis, een vragen dat zijn beden worden verhoord. En die worden verhoord op grond van zijn offer. Zo is er een grote hoge priester die ook ter rechterhand Gods is en die ook voor ons bidt. En tenslotte nog iets. Een hoge priester moest ook nadat hij in de tabernakel was gaan het volk zegenen. Niet alleen het goede zeggen, maar ook het goede daadwerkelijk toewensen en uitdelen. Dat is zegen. Een zegen is niet iets moois zeggen, maar zegen is ook als het ware iemand dat meedelen. Een zegen ontvangen. Dat betekent iets goeds ontvangen van de hoge God. Deze zaligmaker kon het niet alleen zeggen, maar heeft het ook gedaan. Want als hij opvaart naar de hemel, is hij zegenend opgevaren, zegt Lucas. In het slot van zijn evangelie, Lucas 24. Zegend is hij heen gegaan naar de hemel. En zo is hij dus in de hemel. Een grote hoge priester. Gemeente jong en oud. Wij zijn allemaal schuldige mensen. En van nature dan zoeken we het voortdurend bij onszelf. Ook zelfs na ontvangen genade. Is een mens maar bezig in deze wereld en bij zichzelf. Zich nog wat op te knappen. Zich wat fraaier voor te doen. Het is genade als we erachter komen dat het bij ons niet deugt. Dat we helemaal niets hebben, maar lege handen. We moeten ook beseffen dat God die groot en heilige God is. Heerlijk en vol majesteit. Hier horen we van die ene hoge priester. Die middelaar Gods en der mensen die nu ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. En wat doet nu het ware geloof? Het ware geloof, groot of klein, sterf of krachtig. Die krijgt deze heiland, deze hoge priester nodig. Hebben. Kun je lang over nadenken over zo'n woordje? De Hebreeën schrijver zegt het, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, niet hadden, hebben. Is dat dan ook realiteit? Door Gods genade? Of interesseert ons dat eigenlijk niet zo? Leggen we dat zomaar naast ons neer? Waar het geloof deze dingen gaat beamen, komt er verwondering in het hart. Dan kijken we nog eens naar die woorden. Ja, Heer, u weet dat ik u lief heb. Het geloof kan niet rusten dan alleen in dat volbrachte werk van deze grote hoge priester. De gelovigen hebben hem nodig en vandaar die aansporing om het alleen bij deze zaligmaker te zoeken. Terwijl wij dan een grote, hoge priester hebben, onze eerste gedachte. Vervolgens lezen we in de tekst dat hij door de hemelen is doorgegaan. En dan komt een tweede element van deze heerlijke heiland en deze verhoogde zaligmaker. Maar eerst gaan we samen zingen en dat doen we. Psalm 65 en daarvan het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden. Reis op reis en wat er verder volgt. Priester. En nu vervolgens in vers 14 komen we bij een nieuw stukje in de tekst. Ik heb het al genoemd en u moet het onthouden. Die door de hemelen doorgegaan is. Kijk, u zegt misschien, ja, nou, dat staat er dan. Die door de hemelen doorgegaan is. En ja, dat is interessant. Boeiend of niet. Maar er zit een hele gedachte achter. Wij zijn heidenchristenen en wij voelen dat zo niet aan. Maar die Hebreeën die schrijft, schrijft aan Joodse christenen. En ik herhaal nog maar even. Die dus opgevoed zijn bij de dienst van de tabernakel. En bij de priesterdienst en bij de offers en bij alles wat ermee samenhangt. En als een Joodse christen dit hoort, dat die grote hoge priester door de hemelen doorgegaan is, dan wordt er onmiddellijk iets bij hem losgemaakt. Want achter dit stukje uit de tekst zit bijvoorbeeld Leviticus 16. En u weet wel, de Joden hadden Mozes en de profeten en die werden onderwezen vanaf hun prille jeugd in Mozes en de profeten. Die kenden die hoofdstukken bij wijze van spreken uit Leviticus uit hun hoofd. De leesles voor de Joodse kinderen begon in het boek Leviticus. Zo leerden Joodse kinderen tot op de dag van vandaag lezen. Leviticus lezen. Dus die mensen die lazen dat. De Hebreeuwse christenen die hadden
heleboel kennis van wat er in het Oude Testament over de komende Messias was gezegd. En wat er in de Oude Testamentse eredienst gestalte kreeg. En wat met de Messias werkelijkheid zou worden. En dat door de hemelen doorgaat, wijst op een bepaald moment, een bepaalde dag. In de Oude Testamentse eredienst. Namelijk op Grote Verzoendag. Grote Verzoendag, een van de grote feesten. Dan deed de hoge priester zijn heerlijk gewaad af. Weet wel, met de muts, die gouden plaat, de borstlap, met die 12 heerlijke stenen. Al dat gewaad deed hij af. Hij deed linnenklederen aan. Er werden lammeren, bokken geslacht. En op de grote verzoendag ging hij van de voorhof, waar het offer werd gebracht, door het heilige naar het heilige der heiligen. En daar in het heilige der heiligen stond de ark. In de ark lag de wet, de eis van God. Op de ark daar lag het verzoendeksel, Gods boodschap van genade. En boven die ark daar stonden die twee engelen, die twee cherubs, die bewakers van Gods recht. En eenmaal per jaar ging dan de aardse hoge priester in de tabernakel, in dat heilige der heiligen, niet zonder bloed. En dan streek hij dat bloed op het verzoendeksel en hij sprenkelde het ook om de ark heen. En alles wees op dat grote offer van die grote hoge priester, wat eenmaal komen zou. En als hij die handelingen had verricht, kwam hij terug uit de tabernakel. En ging het volk zegenen, werd nog gebeden. En daarna werd het volk gezegend op de grote, één keer per jaar. Dat moet u weten bij deze zin. De aardse hoge priester ging eenmaal in het heilige der heiligen. En als die grote hoge priester, heeft iets zes soort gelijks gedaan. De aardse priester ging door de heen naar dat heilige der heiligen. En de Jezus is doorgegaan in de hemel. Hij is ingegaan. In het heilige daar in de hemel, daar de plaats van God is. Die aardse hoge priester, die ging naar een tent, iets wat het moest uitbeelden. En kwam daarna terug. De hemelse hoge ging naar de hemel zelf. Hij ging terug naar God. En als de aardse hoge priester op de grote verzoendag binnenkwam, zo ook komt de Jezus binnen. In het heilige der heiligen. In de hemelen. Die door de hemelen door of ingegaan is. En dat brengt dan bij onze tweede gedachte. Waar we dan in de tweede plaats eens over na mogen denken. Hoe nu die grote hoge priester. Dat is in het Oude Testament de aardse hoge priester inging in het heilige der heiligen. Jezus ingegaan in de hemel. En daar nu is, ten nutte van zijn kerk. Jezus is gestorven om voor de zonde te betalen. Hij is opgestaan met paas om zijn weldaden toe te passen. Hij is nu in de hemel om heel eenvoudig voor zijn kerk te zorgen. Voor zijn gemeente. Kijk, die aardse hoge priester die kwam er weer uit terug. Jezus komt er ook een keer weer uit terug. Maar dat bij de wederkomst komen we zo nog wel op. En die aardse hoge priester die was er maar eventjes. Daarna kwam hij terug. Die aardse hoge priester ging naar schaduwen. Een tent van hout en van doeken, van linnen doeken. De grote hoop die komt in de hemel zelf bij God en is in de troon. En wat zegt dan de Bijbel van deze grote hoge priester die doorgegaan is in de hemelen? Gemeente in de eerste plaats. Hij zit aan de rechterhand Gods. Zitten.
Wanneer gaat iemand zitten? Je hebt hard gewerkt. Je bent klaar. Je gaat even eten. Dan ga je zitten. Zitten, dan ga je uitrusten. Dan is het werk volbracht. Jezus zit in het binnenste heiligdom. Zit aan het Vaders rechterhand. Alles wat gedaan moest worden. Om de zaligheid voor zijn kerk te realiseren. Dat is volbracht. Hij zit daar als een zaligmaker. Die niet meer opnieuw hoeft te lijden. En die een volkomen prijs heeft betaald. Waarin de Vader een welbehagen heeft. Waar de engelen zich over verblijden. En die de kinderen God nodig hebben. Hij zit en is tot rust gekomen van zijn grote werk. Namelijk de verzoening tot stand te brengen. Wij hebben een hoge priester. Wat dat betreft hoeft hij niet meer opnieuw te lijden. Een dwaze Roomse gedachte. Die bijvoorbeeld in de Eucharistie nog wordt beleden. Dat er aanvullend werk nodig is op de kruisverdiensten van Christus. Nee, gemeente, dat is niet nodig. Hij heeft een volkomen werk volbracht. En er is niet meer nodig tot zaligheid van zondag dan deze heiland en wat hij heeft gedaan. Maar hij zit niet alleen. Hij is ook in de hemel. Hij zit en hij is daar. Hemelen. Jezus, de Zoon van God. Die grote hoge priester is dus Jezus, de Zoon van God, de zaligmaker. God zelf. Hij is net als de Vader God. Wat betekent dat hij daar is? Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Als je ergens bent, dan ben je niet ergens anders. Als je er nu in dat hemelse heiligdom is, daar kan de duivel niet meer bij. Die is er ook uitgeworpen. Kunnen we lezen in Openbaringen 12. Daar heeft de zonde geen kracht meer. En daar heeft de wereld geen invloed. En daar heerst ook de dood niet meer. Daar is de Heer dus. Hij is in de volmaaktheid. Hij is in de hemelse heerlijkheid. Buiten het bereik van de machten, van de dood, van de duivel en van de zonde. Daar is de zaligmaker. En daar brengt hij al zijn kinderen, één voor één, naar hun ziel bij het sterven. Naar lichaam en ziel, bij zijn wederkomst. We lezen ook dat de Heere daar staat. Stefanus zegt in de handelingen. Ik zie Jezus staande ter rechterhand Gods. Hij zit, rust. Hij is buiten het bereik van alle vijanden. Hij staat. Wat betekent dat dan? Wanneer gaat iemand staan? Stel, er is iets heel ergs aan de beurt. Dan springen mensen op. En dan staan ze gereed om te reageren en om in die mogelijk te helpen. Stefanus werd gesteld. Die is tot overeind. Hij dacht, Jezus staande ter rechterhand. Daar is hij gereed op elk moment voor zijn kerk te zorgen en in te grijpen waar dat nodig is tot eer van God en tot heil van zondaar. Hij staat ook vandaag nog ter rechterzijde van God. Gereed om elk moment over zijn kerk te waken. Christus is een eeuwig koning die zonder onderdanen niet zijn kan. Hij staat gereed. De kerker werd u buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen. En tenslotte nog één gedachte. Hij is, hij zit Hij staat en hij wandelt. Openbaring 2. Hij wandelt in het midden van de zeven kandelaren. Beelden van de gemeente. En hij wandelt in de hemel. Wandelen, dat is bewegen. Van kandelaar naar kandelaar. Van gemeente naar gemeente wandelt de zaligmaker. En geeft hij onderhouding. En geeft hij leiding. En wil hij waken en zorgen voor zijn gemeente. Dat wandelen houdt nooit op, gemeente. Er is er één die voor de kerk zorgt. En dat is die wandelende hoge priester. Die van kandelaar naar kandelaar wandelt. En soms een woord van vermaan. Soms een woord van vertroosting. Soms een woord van aansporing laat horen door middel van zijn woord. Gemeente, de kerk is een zaak van de koning van de kerk. De kerk is een zaak van koning Jezus, van die zaligmaker in de hemel. Wij zijn voor de toekomst van de kerk niet verantwoordelijk, u niet en ik niet. Daar zorgt God zelf wel voor. We hoeven ook niet allerlei lasten op ons te nemen, als zouden wij dit en dat en zo. Zorgt de Heer allemaal zelf voor. Wat dat betreft gaat het met de kerk goed. Er komen alleen maar leden bij en dan gaat er nooit één af. Wij zijn wel verantwoordelijk voor wat wij doen. Hoe wij gestalte geven aan onze opdracht, aan onze taak die de Heer van ons vraagt. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Of we dat getrouw doen in gehoorzaamheid aan Gods woord. Maar we zijn niet verantwoordelijk voor de toekomst van de kerk. Ach, wel nee, gemeente, zou het ook kunnen. Hoe zou nou een arm mensenkind verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor iets wat zijn macht verre te boven gaat? We zijn verantwoordelijk voor onze levenswandel. We zijn verantwoordelijk voor wat we doen met Gods woord. We zijn verantwoordelijk of we wel intensief luisteren naar dat woord en daarna handelen. We zijn verantwoordelijk ook voor onze medereizigers naar de eeuwigheid. Of ze in ons leven iets zien. Dat er een koning in de hemel is. Waar de Jezus wandelt. En hij zorgt voor zijn kerk. Dominees moeten hun preken goed voorbereiden. Ze hoeven geen mensen te bekeren, want dat doet de Heer Jezus zelf. Ze hoeven ook niet ingespannen te zorgen dat de kerk goed blijft. En dat doet de Heer zelf. Hij zorgt wel voor zijn kerk. We hebben te zorgen dat we doen wat onze hand vindt om te doen. In getrouwheid aan de schrift. En in getrouwheid aan de koning. En dan zal de Heer voor de rest zorgen. Het is zijn zaak. En zo zit en wandelt, dan staat hij gereed als de koning in de hemel om zijn rijk te bouwen. Ook vandaag nog jong en oud. U kunt gering denken over uzelf, dat kunnen we nooit genoeg doen. Gering denken over onszelf. Laten we groot denken van de Heer, van zijn macht en majesteit. Maar laten we bovenal verlangend uitzien naar deze heiland. Want alle macht ligt in zijn handen. En hem hebben we nodig. En als hij een gestalte krijgt in ons leven. Och, gemeente, jong en oud. Dat is het enige antwoord op al je noden en zorgen. Heer Jezus zei aan Petrus, heb jij mij lief, Petrus? Ja, Heer, u weet dat ik u lief heb. En de schrijver van de Hebreeën die zegt, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij is de enige naam. Is de enige rots, ook op deze hemelvaart. En dan tenslotte nog een laatste gedachte. De grote hoge priester, door de hemelen doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon Gods. Hij wordt benoemd, de zaligmaker, God zelf, in de tweede persoon. En laten we dan die belijdenis vasthouden. Welke belijdenis? Nou, de belijdenis dat Jezus de zaligmaker is. Dat hij de enige middel is en dat hij nu in de hemel zorgt voor zijn kerk. Laten we die belijdenis vasthouden. Wordt je vasthouden, dat is misschien een beetje een moeilijk woord. Hoe kan dat nou? Hoe kan nou een zondig mens dat vasthouden? Dat kan alleen maar door genade, en dat is waar. Maar dan wordt het wel gezegd dat wij geroepen zijn om die belijdenis vast te houden, daar niet van af te wijken, niet de linkerzijde, niet de rechterzijde, maar die belijdenis van een ten hemel gevaren hoge priester, als de enige zaal, vast te houden. Die dus persoonlijk in herinnering te brengen. Dus op je knieën ligt. Die in de gesprekken met andere mensen in herinnering te brengen. Daar niet alleen over na te denken, maar daar ook uit te leven. Vasthouden. Uw gedachten erbij bepalen. En waar moeten we dan onze gedachten bij bepalen? Dat is dan onze derde gedachte. Deze belijdenis vasthouden. Ik wil graag drie dingen noemen. In de eerste plaats is deze Jezus die op aarde kwam om de zaligheid te verdienen. In de hemel is om de zaligheid toe te passen de enige zaligmaker. Laten we deze belijdenis vasthouden. Tegenover mensen die zeggen dat er andere zaligmakers zijn. Dat er andere wegen zijn en andere middelen zijn. Tegenover mensen die belijden dat ze in zichzelf zoveel heil en zaligheid vinden en al gevonden hebben. Laten we de belijdenis vasthouden dat er alleen maar zaligheid ligt voor schuldige mensen in deze heiland. Hij is de zaligmaker. Hij is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En buiten deze zalem en buiten dit lam is er geen antwoord, er is er geen vrede met God. Wie hebben er vrede met God? Alleen diegenen die hem met een waar geloof aannemen. En anderen niet. Hebben die zaligmaker er nodig? Hoor. Want buiten deze verhoogde middelen om, gaat de hemelpoort niet voor ons open. En staan we er nog helemaal buiten. Laten we daar dus ernst mee maken in ons leven. En laten we ook beseffen dat deze heiland gewillig is. Om arme zondaren zalig te maken. Maar leer dan toch wat uw probleem is. Dat we onze armoede amper beseffen. En dat het daarom nodig is dat de Heilige Geest ons leert. Dat de grootste crimineel. Dat is niet die jongen in Manchester, alhoewel die verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Maar de grootste crimineel, dat bent u en dat ben ik. Want we zijn tot precies hetzelfde in staat, hoor. Als God ons op één moment loslaat, dan zijn we tot de meest verschrikkelijke dingen in staat. Dat is een mens, een gevallen mens. En de Heilige Geest brengt de mens ook daar. Hij zegt, Heere, ik ben geen draadbechter. Houdt u me alsjeblieft vast. En weet u wat nou genade is? Dat koning Jezus zulke mensen opraapt. Saulus van Tarsus. Die nota bene er een plezier in had dat Stefanus werd vermoord. En daar goedkeurend bij stond te knikken. Hij werd door Jezus opgeraapt. Manasse. Een koning uit het Oude Testament die nota bene Jesaja waarschijnlijk heeft laten vermoorden. Hij werd door koning Jezus opgeraapt. Adam en Eva, twee mensen. Die willens en wetens, alhoewel ze recht door God hadden geschapen. Afscheid hebben genomen van God. Ze zijn door deze koning opgeraapt. Laten we dan die belijdenis vast te houden, ook vandaag. Onze ziel mocht wel vrezen, was daar koning Jezus niet. In de tweede plaats, hij is de Heere, Kyrios. Belijdenis in het Nieuwe Testament dat Jezus de Heere is, de Kyrios. En Kyrios betekent de eigenaar. Dat hij recht heeft op ons leven. En dat we niet in de eerste plaats luisteren naar onszelf en luisteren naar andere mens. En wat die ervan zegt en die ervan zegt en wat wij er samen van vinden. dat deze heiland recht heeft op ons leven. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat we gevormd worden naar zijn beeld. En dat we zijn gestalte vertonen. Dat we die belijdenis vasthouden. Dat hij de heiland is. En hij ook alleen. En dat zijn dienst een liefdedienst is. Die nooit zal verdrieten. En tenslotte dat deze heiland de toekomst uitmaakt. Want ik ben begonnen zojuist bij tweede gedachte. Bij die aardse hoop die weer terugkwam uit dat heilige der heiligen. En in het heilige kwam het tenslotte op de voorhof, kwam het daar het volk te zegenen. De Heer Jezus is ingegaan. En tot op het moment van de wederkomst zal hij daar ook blijven. Alhoewel hij enkele malen zichzelf vanuit de hemel heeft vertoond. Bijvoorbeeld aan Paulus, aan Stefanus, aan Johannes de discipel. Maar toch komt hij één keer terug. Komt hij eenmaal terug uit dat heilige der heiligen. Dan brengt hij de hemel naar de aarde. Dan zal hij oordelen de levenden en de doden. En de eerste keer dat hij naar de aarde kwam. Kwam hij als zaligmaker. De tweede keer komt hij als rechter. Dan zal hij al zijn kinderen toeroepen, komt in. Gij gezegende mijn vader, dat nieuwe Jeruzalem. Dan zal hij alle goddelozen verwerpen. En verwijzen naar de eeuwige rampzaligheid. En dan zal deze koning gaan heersen. Volkomen over zijn kerk. Ik toch heb mijn koning gezalfd. Over Sion. Daar loopt heel de geschiedenis van deze wereld op uit. Op dat Godsrijk. Wat uit de hemel nederdaalt. Wat onverwachts. Als de bazuin zal klinken. Gerealiseerd zal worden. En waarvan al Gods kinderen. Door genade. Eenmaal deel. Zullen uitmaken. En nou de grote vraag. Zit de Heer Jezus nu ook voor ons in de hemel? Hij wordt u wel allemaal gepredikt. We leggen hem aan uw hart en we leggen hem aan de deur van uw ziel. En niemand die dit woord hoort kan zeggen, het zal voor mij wel niet zijn. Nee, hij is een volkomen zalig maar en een gewillige zalig maar. En we bieden hem nu onbeperkt aan. Het probleem is vaak dat we er geen zin aan hebben. Dat we onze verlorenheid niet kennen. Dat de noodzaak van deze heiland niet klemt in ons leven. En dat we tevreden zijn met wat we hebben. O, werd het alles nood in uw leven. Kon u niet meer tevreden zijn met wat u hebt. En voor alles u uit handen ligt. En uw grote godsontmoeting. Misschien zegt u. Ja, als u dat zo zegt. Dan denk ik. En dan hoop ik. En dan geloof ik. Dat is nog niet radicaal genoeg. Nee, dat is nog niet radicaal genoeg. De Heer gaat zo ver. Dat alles van u en van mij eraf valt. Opdat alle mond gestopt worden. De hele wereld. Dus. Samen met al de andere mensen verdoemelijk zijn voor God. Grote streep door uw naam heen gaat. Heer, is dat verzorgelijk? Nou ja, zo in wat niet meer kan. Een zaligmaker in de hemel. Die het verlorene zoekt. En misschien zegt u. Vandaag hemelvaart. Groot heilsvaart. De kroning van de middelaar. Kroning van de zalig. Ik kan misschien niet zeggen dat ik het nut daarvan ook persoonlijk me kan eigenen. Dat kan. Maar misschien heb u wel eens daar wat van gezien. Van ondervonden. Och. Dan hebt u ook een kroon ontvangen. En dan is het aan de ene kant zo dat zullen de eer kroon dragen. Zingen ervan. Psalm 89. Aan de andere kant leest ook de schrift ons, leert ons de schrift ons. Dan de kroon der overwinning neerleggen aan zijn voeten. Want dat is zijn werk. Het begonnen is en het ook zal volleindigen tot op de dag van Koning Jezus. Dan blijft er voor u niet anders dan verwondering over, ook op hemelvaart. Dat nou die koning, dat zo een als u was, heeft omgezien. En hebt u er straks een eeuwigheid voor nodig om daarvan te zingen. Het was door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 69, vers 14. Ga hemel, zee en aard, vermeld God loffen wat er verder volgt. Harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.